Gemeente, we gaan samen het evangelie openen. We doen dat in het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 26. We lezen vanaf vers 57 tot het einde van het hoofdstuk. Het evangelie naar de beschrijving van Matthäus, hoofdstuk 26, vanaf vers 57. Daar luidt het woord van onze Here. En zij die Jezus gegrepen hadden, leidden hem weg naar Caiaphas, de hoge priester, waar de schriftgeleerden en de oudsten bijeengekomen waren. Petrus volgde hem op een afstand. Tot aan het paleis van de hoge priester. En toen hij naar binnen gegaan was, zat hij bij de dienaren om het einde te zien. De overpriesters en de oudsten, heel de raad, zochten een valse getuigenverklaring tegen Jezus, zodat ze hem zouden kunnen doden. Maar zij vonden niets. En hoewel er veel valse getuigen gekomen waren, vonden zij niets. Maar tenslotte kwamen er twee valse getuigen die zeiden: deze heeft gezegd, ik kan de tempel van God afbreken en hem in 3 dagen opbouwen. En de hoge priester stond op en zei tegen hem: antwoordt u niet? Wat getuigen deze tegen u? Maar Jezus zweeg. En de hoge priester antwoordde hem: ik bezweer u bij de levende God, dat u ons zegt of u de Christus bent, de Zoon van God. En Jezus zei tegen hem: u hebt het gezegd. Maar ik zeg u, van nu aan zult u de Zoon des Mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen op de wolken van de hemel. Toen scheurde de hoge priester zijn kleren en zei: hij heeft God gelasterd. Waarom hebben wij nog getuigenissen nodig? Zie, nu hebt u zijn godslastering gehoord. Wat denkt u? En zij antwoordde en zeiden: hij is schuldig en verdient de dood. Toen spuwde zij hem in zijn gezicht en sloegen hem met vuist. En anderen sloegen hem in het gezicht en zeiden: profeteer ons, Christus, wie is het die u geslagen heeft? Petrus zat buiten op de binnenplaats. Een dienstmeisje kwam naar hem toe en zeide: ook u was bij Jezus, de Galileër. Maar hij ontkende het in het bijzijn van allen en zei: ik weet niet wat u zegt. Toen hij naar buiten ging naar de poort, zag een ander dienstmeisje hem. En die zei tegen hen die daar waren: hij was ook bij Jezus, de Nazarene. Maar hij ontkende het opnieuw met een eed en zei: ik ken de mens niet. Kort daarna, zij die daar stonden en dichterbij kwamen, zeiden tegen Petrus: werkelijk, u bent één van hen, want uw spraak verraadde u. Toen begon hij zich te vervloeken en te zweren: ik ken de mens niet. En meteen kraaide de haan. En Petrus herinnerde zich het woord van Jezus, die tegen hem gezegd had: voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u mij 3 maal verloochenen. Toen ging hij naar buiten en huilde bitter. Tot zover het woord van onze God. Zalig is hij die het woord van God hoort en in zijn hart bewaart. Liefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. De tekst van vanmorgen is de volgende. Vers 58, de eerste zin, die staat centraal. En Petrus volgde hem, dat is Jezus, op een afstand. Het thema van de preek vanmorgen is een afstandelijke discipel en een nabije heiland. Een afstandelijke discipel en een nabije heiland. Gemeente, wat kan het geloofsleven van een volgeling van de Heer Jezus enorme verschillen hebben? Enorme hoogtepunten kunnen er zijn, maar ook dieptepunten. Die hoogtepunten, die onthouden we, dat zijn van die momenten die in je ziel gegrift zijn. Momenten dat je de Heer Jezus Christus als je persoonlijke verlosser mocht omhelzen. Momenten dat de preek je diep raakte van binnen. En je als het ware een nieuwe toewijding aan de Heer mocht doen. Je opnieuw aan Hem over mocht geven. Het zijn momenten. Als iemand zou zeggen, nou zou je een getuigenis willen geven of iets in het kerkblad schrijven. Nou ja, die moment. Maar dat is natuurlijk niet alles. Het geloofsleven van een volgeling van de Heer Jezus bestaat niet alleen uit hoogtepunten. Maar heeft ook enorme dieptepunten. Nee, daar hebben we het niet zoveel over met elkaar. We houden liever de schone schijn op. Maar als er hoogtepunten zijn, dan zijn er ook dieptepunten. En de Bijbel, als geen ander, is daar eerlijk over. Juist zo'n discipel als de apostel Petrus, zo'n toegewijde vriend en volgeling van de Heer Jezus, hij de allereerste die mocht belijden, u bent de Christus, juist van hem. Worden ook tot in detail de dieptepunt getekend. Ik ga nog een stapje verder vanmorgen. Die hoogtepunten zijn nodig in het geloofsleven, maar die dieptepunten ook. Geen enkel kind leert lopen zonder ook te vallen. Die struikelingen die horen erbij in het groeiproces achter de Heer Jezus aan. Juist die dieptepunten zijn juist gemeente van die momenten waarop je beseft, ervaart. Ik kan Jezus niet vasthouden. Ik moet vastgehouden worden. Momenten waarop je beseft hoe zwak eigenlijk je geloof is. En hoe ontzagwekkend sterk de verzoeking. Als je dan door de Heere vastgehouden wordt. Het enige wat je kan doen is omhoog kijken en zeggen, Heere, u komt toe alle lof en eer. U hebt me gedragen door al die jaren heen. De andere kant, wat is de vrucht van die dieptepunt? Het is een zegenrijke vrucht dat je trots gebroken wordt. Moeten we niet zeggen dat de meeste opwas in de genade, dat je het woord genade weer echt leert verstaan, plaatsvindt in of net na dieptepunt? Vanmorgen gaan we de apostel Petrus eens even volgen. We volgen hem van de hof van Gethsemane tot aan de voorhof, de rechtszaal van Caiaphas. Wat is er al veel gebeurd deze nacht? De Heer Jezus heeft samen met zijn discipelen het Pascha gevierd. Samen het lam gegeten. Daar aan die Pascha tafel heeft hij het heilig avondmaal ingesteld. De lofzang gezongen, Psalm 113 tot 118. En toen zijn ze de beek Kidron overgestoken en naar de hof gegaan. En daar onderweg had Jezus woorden gesproken die voor de discipelen verbijsterend waren. In deze nacht zullen jullie allen mij verlaten. Geprotesteerd hadden ze met alles wat in hen was. Nee, dat nooit. Hoe kan het ook anders? Hoe kan het ook anders als je de liefde van de Heere geproefd hebt aan zijn tafel? Moet je even terugdenken. Kinderen des Heer, als je van dichtbij gewoon mocht ontmoeten, proeven en smaken dat hij goed is. En dan zou je dan diezelfde dag hem kunnen verlaten. Kun je het er niet voorstellen? Ja, Petrus had als het ware even rondgekeken naar die discipelen. En gezegd, al zouden zij ook alle u verlaten, ik niet hoor. Dat zei hij met passie en liefde voor Jezus in zijn hart. En hij meende wat hij zei. Dat gaan we zo meteen wel zien. Jezus is die hof ingegaan. En gemeente, hij is die hof ingegaan als borg. Als plaatsbekleden. Daar in die hof heeft hij doodsnood ondergaan. Ontzettend angstig geworden. Hij heeft de dood als het ware in al zijn gruwelijkheid in de ogen gezien. Daar in de hof heeft de Heer Jezus geworsteld in het gebed. Ja, inderdaad. Vader, als het mogelijk is, laat deze beker voorbij gaan aan mij. Maar het was niet mogelijk. En terwijl Jezus daar in doodsnood bidt tot zijn vader, dan kijken we even naar die toegewijde leerlingen. Wat doen zij? Ze liggen te slapen. Net als u. Net als ik. Slapend geloofsleven. Terwijl Jezus de werkelijke strijd voert. Opeens komen daar de mannen aan. Erop uitgestuurd. Met Judas aan het hoofd. Ze moeten en zullen deze crimineel vangen. En als het ware als met één klap schrik Petrus wakker. Zij Jezus gevangen nemen, dat laat hij niet gebeuren. En kinderen, moet je eens even kijken. Die Petrus die had een zwaard bij zich. En er komt er iemand aan en die wil bijna de Heer Jezus pakken. En hij pakt zijn zwaard en hij hakt erop los. Zo het oor van Malchus. Moet je eens even voorstellen, hè? Hij raakt precies het oor, maar dat hij nu 5 centimeter daarnaast geslagen had. Dan was de schedel van Malchus gekliefd, was hij dood geweest. En natuurlijk had Petrus daarna de volgende klap van het zwaard gehad van een van de Romeinse soldaten. Petrus had gezegd, Heer Jezus, ik ben bereid met u te sterven. Hier laat hij zien dat hij inderdaad bereid is met Jezus te sterven. Hij zal het zwaard wel even trekken. Hij zal zijn passie voor Jezus wel eens laten zien. Ken je die moment? Dat je als het ware van binnen gedrongen bent en alles in je brandt uit liefde voor de Heer Jezus. En je zegt, ik zal nu. Heer, ik ga voor u. Moet je niet gelijk wegredeneren. Het zijn vaak de passie van de jonge christenen. Het is heerlijk. En de ouderen weten wel wat daarna komt en welke verzoekingen er allemaal komen. Maar zul je het niet weghalen? Zul je het gewoon laten? De Heeren weten wel raad mee. Die vurige liefde voor de Heiland, die eerste liefde. Dat je niet voor kan stellen dat de gemeente zo slapend is. Want heel je hart brandt aan liefde voor je Heiland. Zul je het niet roven, ouder in ons midden, omdat je jaloers bent? Laat het maar. Laat je hart als het ware weer in liefde aansteken bij dat vuur. En begeleid ze in wijsheid. De Heer Jezus heelt het oor van Malchus en dan... Ja, wat gebeurt er dan? Kijk, gemeente, we kennen die geschiedenis, maar opeens is er iets in de discipelen. Zij die zojuist gezegd had, Heere, wij zullen voor u sterven. En dat meenden ze. Ze zien dat Jezus gevangen genomen wordt. En ze rennen alle kanten uit. Zomaar. Hadden ze totaal niet verwacht. Jezus had het wel gezegd, maar ze hadden het nooit van zichzelf gedacht.
En je zou verwachten dat ze als het ware in hun vlucht elkaar vasthouden. En zeggen, jongens, we moeten bij elkaar houden. Verlies elkaar niet uit het oog. Maar hier leren we een belangrijke les. Als we wegvluchten van Jezus, verliezen we ook elkaar uit het oog. Als er afstand komt tussen u en de Heer Jezus, komt er ook per direct afstand tussen u en de andere volgeling. Herken je die momenten dat je opeens weinig meer van gemeenteleden kan hebben? Dat je kritisch wordt op de prediking? Dat het allemaal zo kort van stof is, zo... De ruimhartige liefde is er niet meer. Dat je overal en nergens aan begint te ergeren. Hier heeft het mee te maken. Er is afstand tussen u en de Heer Jezus. Daar waar we Jezus uit het oog verliezen, verliezen we ook direct elkaar uit het oog. Dan weet je dus, als je daar belandt en waar je naar terug moet, terug naar de Heer. En daar vind je elkaar ook weer trouwens. Daar gaat Jezus, kinderen, dikke touwen om zijn handen, pols. Hij wordt meegevoerd als een brute crimineel. Een hele bende is opgetrommeld met zwaarden en stokken. En hij gaat van de Olijfberg naar Jeruzalem. Maar die route kennen we. Een paar dagen geleden heeft hij dezelfde route afgelegd. Van de Olijfberg naar Jeruzalem. Maar toen zat hij op een ezel. Toen spreidden de mensen hun kleren op de weg uit. Hadden de discipelen hem op die ezel gehesen. En had uitgeroepen, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoogste hemelen. Toen hadden ze hem verwelkomd als de koning van Israël. De Messias. En nu gaat hij daar. God uit God, licht uit licht, vol van genade en waarheid, de heerlijkheid van de Vader, als een crimineel. Daar loopt hij in uw en in mijn plaats. Beladen met het vuil van de wereld, beladen met het vuil van u en van mij. Hij werd gebonden, gemeend, zo zegt het avondmaalformulier, zo indrukwekkend, opdat wij ontbonden zouden worden. De boeien aan zijn handen, die zijn bestemd voor mij. Laat dat je trots maar breken. Laat dat maar een doodsteek geven aan je eigen handjesgedrag. Om mij te maken tot een kind van God moest hij die verschrikkelijke weg gaan van diepe vernedering, van lijden en pijn. Kom, we lopen even mee, zo van die hofrichtingen richting Jeruzalem. We kijken nog even achterom. En daar heel in de verte, dan zien we in het donker iets bewegen. Je zou het bijna niet zien, maar als je heel goed kijkt, dan zie je het. Het is de apostel Petrus. Hij kan het toch niet laten. Wel weggerend met de anderen. Maar toch volgt hij Jezus. Misschien niet zoals hij verwacht had, maar hij volgt Jezus toch. Vers 58. En Petrus volgde hem op een afstand. Hij gaat op een eigen gekozen manier achter Jezus aan. Alleen. In eigen kracht. Jezus had gezegd in vers 31. U zult in deze nacht allen aanstoot aan mij nemen, want er is geschreven. Ik zal de herder slaan en de schapen zullen van de kudde zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. En wat zien we Petrus doen? Hij gaat toch achter Jezus aan. Je zou zeggen, dat is nou een teken van een echte discipel. Ja, wacht even. Want wat gaat hij eigenlijk doen? Gaat hij inderdaad met die bende mee om met Jezus te sterven zoals hij zo vol zelfvertrouwen gezegd had? Nee, er staat iets heel belangrijks bij. Vers 58, het laatste zinnetje. Hij zat bij de dienaars om het einde te zien. Petrus wil weten hoe dit afloopt. Zie je even wat een wereld van verschil, gemeente? In plaats van een trouwe avondmaalsganger, een volger, een liefhebber van de Heer Jezus, wordt hij een toeschouwer. Hij gaat om een afstandje zitten kijken hoe dit nu afloopt. Zullen we het eens eventjes wat dichterbij halen? Gemeente, je kunt Jezus niet volgen op je eigen manier. Je kunt Jezus niet volgen in eigen kracht. Wat zijn er ook in de gemeente veel mensen die Jezus een beetje volgen. Een beetje leven zoals hij bedoeld heeft. Ik ga naar de kerk, geef mijn bijdrage. Ik doe een beetje mee met het kerkelijk leven. Ik ben toch religieus? Sommigen denken dat dat hetzelfde is als christen zijn. Maar het is een grote vergissing. Het is Jezus volgen op een afstand. Maar moet je eens even kijken, kinderen. Stel je voor dat de Heer Jezus hier loopt met die bende. En de apostel Petrus hier op een afstand. Wat zit er nou tussen de Heer Jezus en Petrus? Er zit een stikdonkere nacht. Het is zo donker in die afstand tussen jou en Jezus. Eigenlijk hetzelfde als we bij Judas lezen toen hij naar buiten ging. En het was nacht. Als je een toeschouwer bent en geen discipel, is er een stikdonkere nacht tussen Jezus en jou. Een toeschouwer als de doop wordt bediend. Een toeschouwer als het avondmaal wordt bediend. Als toeschouwer heb je zo je mening over het kerkelijk leven, je visie over allerlei dingen die er gebeuren. Je maakt analyses, je trekt conclusies. Maar waar, en dan komen we bij de kern, waar is de hartelijke liefdesband met de Heer Jezus? De enige manier waarop je kan weten of je een discipel bent, is alsof hij ook je vriend is. De taal van het geloof, gemeente, is altijd de taal van de liefde. En waar er geen liefde is, is er geen geloof. Dat hoort bij elkaar. En waar de liefde naar de achtergrond gaat, gaat het geloof ook naar de achtergrond. Komt de vertwijfeling, het ongeloof, die neemt zo de regie over. En hij volgde Jezus van verre. Beste jongeren in ons midden, misschien herken je het wel. Het is goed dat je er bent in de kerk. Maar ik vraag je. Ben je een discipel? Heb je de Heer Jezus lief? Of is het bij jou net zo? En je volgt hem op een afstand. Het geloof in de Heer Jezus laat je niet echt los. Je kan daar niet van loskomen. Maar de wereld laat je ook niet los. En de zonde ook niet. Het is als surfen op twee planken tegelijk. Dat moet fout aflopen. Door de week leven volgens het patroon van de wereld en zondags. Oh ja. Dan gaan we naar de kerk. Een beetje geloof. Een beetje ongeloof. Niet te radicaal worden, dominee. Ik wil best met een deel van mijn leven de Heer volgen. Maar alles. Ik wil best mijn religie inrichten naar de christelijke religie, maar mijn leven. Dus jij volgt de zonde en de wereld van dichtbij en Jezus van ver. Voel je aan wat voor een aansluiting dat is? Het is niets anders dan een pure verachting van wie Jezus is. Kom u die op een afstand staat. Kom nou eens wat dichterbij vanmorgen. Kijk nou eens heel goed naar de Heer Jezus. Wanneer je iets van het christelijk geloof wil begrijpen, moet je altijd dichtbij zijn. Er gebeurt iets, een groot spektakel op een afstand, maar heel dichtbij. Kijk naar hem. Iedere stap die hij zet, zet hij in jouw plaats. Hij gaat naar die rechtszaal van Caiaphas om het doodsoordeel te krijgen wat jij had moeten krijgen. Jij had moeten lopen daar met die strakke touwen om je pols. Jij had voortgesleept moeten worden om veroordeeld te worden, omdat je een zondaar bent. Je bent in opstand gekomen, zo word je geboren en zo leef je, tenzij God ingrijpt. Jij verdient het om aan een kruis geslagen te worden, omdat je diep van binnen een vijand van God blijft. En nu loopt Jezus staan en zegt, ik had, omdat de Vader gezegd heeft, ik heb deze wereld, die goddeloze, vuile wereld, heb ik lief. En daarom geef ik mijn geliefde zoon. En Jezus heeft gezegd, Vader, ik zal wel gaan voor die opstandelingen. Ik zal ze redden. Dan kun je toch niet meer op een afstand blijven. Dan kun je toch niet kijken hoe het afloopt. En terwijl je je eigen weg blijft gaan. Dan moet je toch dichtbij zijn. Dat moet je beleven. Kijk nou eens in die ogen van de Heer Jezus. Vriendelijk oog. Bewogen oog. Voor ontferming. En liefde. En weet je hoe dat je nou dichtbij komt? Door niet meer te blijven staan. Door als het ware door je knieën heen te zakken. En te zeggen, dank u Heer Jezus. Dat u dit ook voor mij gedaan hebt. Zo begint het geloof. Dat noemen we in de kerk wel het mijnen. Het ontvangen. Kijk, zolang je jezelf buitensluit. En zegt, dat is voor anderen misschien, voor de kerkenraad of zo. Of mensen, maar niet voor mij. Je moest weten, dominee, wat ik allemaal uitgespookt heb. Ik wil het niet weten. Ik ken mezelf wel. Jezus kwam niet voor lievertjes, gemeente. Hij kwam voor zondaren. En dat woord is zo uitgesleten in de kerk. Hij kwam voor criminelen. Voor tuig. Voor vuillakken. Voor smeerlappen. Zoals u. Zoals ik. Daarvoor kwam hij. Echt niet voor mensen die zichzelf al een beetje opgepoetst hadden. En dan moest hij nog een laatste restje doen. Hij doet geen laatste rest. Hij doet alles of niks. Of je laat je voor 100% redden of je wordt niet gered. Hij kwam voor jou. En voor u. Jullie beleid dat Jezus uw heiland is geworden. Ik wil u een vraag stellen. Hoe is het met u? Wat is de afstand tussen u en de Heer Jezus? Sommigen mogen misschien vanmorgen zeggen, of wellicht velen, dominee, ik mag met hem wandelen. In alle eenvoud. Het woord van God is de bron van mijn leven. Dagelijks ontmoet ik hem. Blijf dichtbij. De enige manier om niet tot grote zonde te vervallen, niet alles en iedereen te verloochenen, is dicht bij uw heiland te blijven. Zonder mij kun je niets doen, heeft Jezus gezegd. En dat is waar. Maar het kan ook anders zijn. De eerste liefde kwijtgeraakt. Zomaar. Het is als het ware door de vingers heen geglipt. Vaak weet je niet hoe het komt. Maar het kan zomaar weg hebben. Je bent je weer druk gaan maken over je eigen positie. Wat er ook gebeurd is. Maar je bent Jezus in ieder geval uit het oog verloren. Het oog is van Jezus afgegaan. En de wereld lijkt weer zo heerlijk aantrekkelijk. En de zonde is ook zo gek nog niet. Hoe moet dat nou anders? Waar moet je allemaal belanden? Hoe lang wil je die weg nog gaan? Hoeveel schade wil je nog aanrichten aan je ziel? En aan de mensen om je heen? Kom terug. Dat is bekeren. Kom terug. Bekeer je. omdraaien en teruggaan naar de plaats waar je hem verloren bent. Kinderen, als je in het bos verdwaald bent, dan moet je niet door blijven lopen en zomaar denken, ik vind het wel meer, dan moet je terugkeren. Terug naar de hoofdweg. Terug waarin het nog helder voor je was. Sommigen verdwalen hopeloos in de weg van heiliging. Eerst leefden ze uit genade, werden ze gered door 100% pure genade. Het enige wat ze hadden, vaste rots van mij behoud. Jezus Christus was hen alles. En even later gaan ze de mouwen opstropen en worden ze hun eigen redder weer. Een soort presteren voor God. Dan raak je Jezus kwijt. Het blijft je hele leven lang leven uit pure 100% genade. En juist wanneer je dat weer beseft, daar weer naar terug gaat, daarvoor is dat avondmaal iedere keer zo belangrijk. U voor mij, u hebt alles gedaan. U hebt het uitgeschreeuwd over Golgotha. Het is volbracht. 100% gedaan. Daar vind je hem weer, gemeente. Heerlijk bloed van het lam dat al mijn zonden uitwist. We keren terug naar Petrus. Dan zien we hem gaan richting Caiaphas. Door Johannes mag hij binnenkomen in die rechtszaal. En daar zien we dat het inderdaad klopt. Dat als we Jezus uit het oog verloren zijn, dat we ook elkaar niet meer verstaan. Want je zou verwachten daar in de rechtszaal van Caiaphas, dat Petrus een arm slaat om Johannes en zegt, joh, we moeten dicht bij elkaar blijven hoor. Dit is het uur van de waarheid. Maar Johannes is daar binnen ergens en Petrus, ja, welk plekje zoekt hij eigenlijk op? Ja, dat is gewoon verbijsterend gemeen. Waar gaat Petrus zitten? Hij gaat bij de bende zitten. Het is koud en ze warmen zich bij een vuur. En hij gaat bij die bende zitten die zojuist Jezus heeft gevangen genomen. Onvoorstelbaar. Waar je kan belanden. Daar komt er een meisje naar hem toe. Uit het evangelie van Marcus weten we dat het een dienstmaagd van de hoge priester is. Dat is dus een collega van Malchus. Die heeft natuurlijk alles gehoord wat er daar in die hof gebeurd is. En ze zegt tegen Petrus, u was ook met Jezus. En dan is er een soort scheldwoord, hè? Die Galilea. Die heiden uit dat heidense Galilea. Die Galilea, dat is echt een verachtelijke term. Wat zal zijn reactie zijn? Als hij toegeeft, dan zijn ze Malchus even in. En dan wordt hij natuurlijk ook gevangen genomen. Maar hij had toch gezegd, Heer, ik ben bereid met u te sterven. Ik zal mijn leven voor u geven. Maar wat horen we hier uit dezelfde mond? Hoe kom je erbij, vrij vertaald? Gemeente, wat kan er dicht bij elkaar liggen? Jezus Christus belijden en Jezus Christus verloochenen. Op zondag belijden in de kerk en door de week door je daden verloochenen dat je hem kent. Je mond houden als hij bespottelijk wordt gemaakt. Om het vege lijf te redden, je positie in je bedrijf of op school niet te veel in gevaar te brengen, dan maar niks zeggen. Petrus gaat naar de voorpoort. Het wordt hem te heet onder de voet. Hij wil weg. Weg naar die plaats. Weg uit de plaats waar hem te directe vragen gesteld worden. En er komt er nog een meisje en die zegt niks tegen Petrus, maar die zegt tegen de omstanders aan het publiek. Deze was ook met Jezus, die Nazarener. Wat moet hij nou doen? Nou haalt hij God erbij. En gemeente, niet te hard wijs hoor. Want in het uur van de verzoeking, wat kun je Jezus Christus keihard verloochenen. Hij zweert, ik ken de mens niet. Hoor je? Hoor je hoe dat hij Jezus noemt? Dat meisje had nog gezegd, Jezus de Nazarene. Weet je wat Petrus doet? Hij ontdoet Jezus van zijn naam. Die Jezus zijn heiland, de redder van zondaar, is opeens de mens. Zo kan het gaan. Dezelfde persoon die even daarvoor nog had gezegd, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Ik ken de mens niet. De anderen komen erbij staan en beginnen zich massaal te bemoeien met het hele gebeuren daar bij de voorpoort. En ze zeggen tegen Petrus, je dialect, jongen. Jij spreekt een ander dialect. Ja, nu komt zijn afkomst opeens boven. Wat doet een visser uit Galilea midden in de nacht in de zaal van Caiaphas? Als laatste redmiddel grijpt hij weer naar de naam van God. Toen begon hij zich te vervloeken en te zweren, ik ken die mens niet. Hij gebruikt een serie eden en vloek. Zeg kinderen, Petrus begint gewoon keihard te vloeken. Hij zegt als het ware, God mag mij straffen met allerlei soorten straffen als ik Jezus ken. Kun je dat voorstellen? Kun je dat voorstellen juist als je de Heer Jezus hebt liefgekregen en morgen vraagt een van de kinderen waar je mee aan het spelen bent, maar jij bent toch christen? En je zou allerlei vloeken gebruiken. Kun je het niet voorstellen? Het hoeft niet, hoor. Het hoeft niet. Het is niet nodig, hoor, dat we Jezus Christus verloochenen op allerlei manieren. Blijf in Hem. De enige remedie tegen deze zonde, tegen grote, grove zonde, is ontzettend dicht bij de Heer Jezus blijf. En tegelijk ontzettend dicht bij elkaar. Dat hoort altijd bij elkaar. En terstond kraaide de haan. Ja, als dan zijn meest trouwe discipel hem verloochent, dan gebruikt de Heer zelfs een dier om hem tot de orde te roepen. Misschien heb je dat wel eens meegemaakt op je werk. Dat je aardig je boekje te buiten ging. En dat een van je collega's zei, maar jij bent toch een christen? Jij gaat toch naar de kerk? Wat een zegen als we ons tot de orde laten roepen, gemeente, door wie dan ook. Of door wat dan ook. Petrus herinnert zich Jezus' woorden. Daar moet het altijd weer naar terug, naar die woorden van Jezus. Niet zijn eigen woord. Niet zijn eigen zelfvertrouwen. De woorden van de Heer Jezus. Weet je gemeente, dat zo'n hulpmiddel is in de geestelijke strijd. In de aanvechting, in de verleiding, dat je vol bent van de woorden van de Heer Jezus. Zoals Jezus dat trouwens zelf ook was toen hij verzocht werd. Ga weg, Satan, er staat geschreven. Ja, onverkort vasthouden aan het heilig woord van God. Zul je daar tijd voor vrijmaken? Het behoedt je voor zoveel kwaad. In Lucas' evangelie staat hier een hele bijzondere tekst. Lucas 22, en de Heere zich omkeerde, zag Petrus aan. Terwijl Jezus daar ten onrechte ter dood veroordeeld wordt, neemt hij de tijd om zich om te keren. Naar wie? Naar degene die zich het hardst van hem had afgekeerd. Hier kijken we als het ware Jezus direct in de diepte van zijn hart. Zo is die ten voeten uit. Gemeente, al wat je ook allemaal geflikt hebt, laat ik het maar zo eens zeggen. Ook als christen. In het licht of in het donker. Twijfel nooit of dat er een weg terug is naar God. Als Jezus zegt hier op dit moment, waarin hij alle recht had om te zeggen, het is nou afgelopen. Het is helemaal, ik ben er klaar mee. Je bekijkt het maar. In liefde en bewogenheid keert hij zich om en zet hij het middel in wat al vele miljoenen verbroken heeft. Die ogen van Jezus. Als je door het geloof hem weer opnieuw in de ogen mag kijken, dan breekt dat alles. Dan word je een gebroken man en een gebroken vrouw. Die ogen die als het ware zonder woorden zeggen, Petrus, ken jij mij echt niet? Ben je mijn vriend niet meer? Petrus, ben ik jouw heiland niet meer? Is het echt zo dat je mij niet meer wil kennen? Gemeente, dan komen ze hoor. Die dikke tranen van berouw. Gezondigd tegen de liefde van Christus. Wat hebben ze al heel wat hoogmoed gebroken. Wat zijn dat de momenten dat je geloof groeit als nooit tevoren. Die dieptepunten die uiteindelijk hoogtepunten worden. Omdat het je opnieuw brengt aan de voet van het kruis van Golgotha. Dat berouw, dat hoort erbij. Dat verdiept. Het is heel wat anders dan spijt. Spijt heeft alleen maar spijt vanwege de gevolgen van zonde. Berouw gaat veel dieper. Berouw is gericht tegen God. Ik heb tegen u gezondigd. Maar ik heb voor u gebeden. Dan mag Petrus zich ook wel weer herinneren. Dat uw geloof niet op zal houden. Als je de Heer Jezus mag leren kennen, gemeente, daarmee wil ik u bemoedigen. Als hij je heiland en verlosser wordt, dan mag je zeker weten dat je het haalt. Dat je straks binnen zult komen op kosten van die heiland, die niet alleen jouw rechtvaardigheid is, die niet alleen jouw volmaakte gerechtigheid is, maar ook jouw totale heiliging. 1 Korinther 1 vers 30. De Heer Jezus Christus is niet alleen een beetje voor aan het begin van het geloofsleven. Niet alleen een redder vanuit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Maar ook een redder in het licht. Totdat hij uiteindelijk aan het vaderhart van God brengt. Binnenhaalt. In het vaderhuis met de vele woningen. Je haalt het. Zeker weet, op kosten van hem, die nooit loslaat wat zijn hand begonnen is. Jawel, volgen op afstand heeft grote consequenties. Grote zonde, veel pijn en verdriet. Daarom moet je er direct van bekeren. Maar laat je nooit door de vijand, de duivel zegt, en nou... Nou heb jij de zonde tegen de Heilige Geest gedaan. Je hebt gezondigd tegen de liefde van God en daar is geen vergeving voor. Zo koppelt de duivel verschillende Bijbelteksten aan elkaar om het mensen maar in het nauw te drijven. Maar we hebben een heiland gemeente, een verlosser. Die het goede werk wat hij in je begonnen heeft zal voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Hij laat niet los wat zijn hand begonnen is. Zelfs niet voor hen die met vloeken en eden hebben gezegd, ik ken hem niet. Zeg het nou maar in je hart. Ik heb u lief, Heer Jezus. Ik ben mijn verlosser en heiland. Als u hem nog niet kent, nou hier zie je hem in het hart. Waarom zou je nog proberen je eigen redder te zijn? Waarom zou je je vanmorgen nou niet laten redden? Voor 100%. Echt waar. Hij belooft dat als je je aan hem overgeeft. Dat hij je opvangt. Je helemaal schoon wast. Je zo maakt dat God geen enkele zonde in je ziet. En hij je kneedt en vormt naar zijn karakter. Nou, wie zou dat nou niet willen? En als je met hem mag wandelen. Blijf dicht bij hem. Blijf dicht bij elkaar. En laat uw leven zijn. Zoals we lezen tot slot in Hebreeën 12. Wel nu dan. Laten ook wij, nu wij door zo'n grote menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij, met volharding, de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en de voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdraagt, de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem, die zo'n tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft verdragen. Opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw ziel. Amen.